Nou, eigenlijk heeft hij alles al gezegd, zowat zou ik zeggen. Ik dacht eerst van, nou dan hoef ik dat niet meer te doen, maar ik kwam er niet onderuit. Het was een duidelijk en helder verhaal vanmorgen. Dus de grondslagen, zeg maar, moeten vast voor iedereen duidelijk zijn. En ik dacht dat ik dan maar gewoon een verhaaltje ga vertellen. Eigenlijk is het een soort sprookje. En om jullie alvast niet in de stress te jagen, sprookjes lopen altijd goed af en dit ook. Maar dat weten we pas aan het eind. Dus we beginnen zo met als een sprookje met er was eens. En er was dus een vrouw in India, want het speelt zich af in de tijd van de Boeddha, die Kisa Gotami heette. En nu denkt hij, oh, dat verhaal heb ik al gehoord, maar blijf nou maar gewoon luisteren, want ik vertel het gewoon anders dan het in de boeken staat. Kisa betekent mager. Dus het is waarschijnlijk, maar dat kunnen we natuurlijk nooit zeggen, want we waren er niet, zo'n klein mager vrouwtje geweest, wat je ook heden ten dagen, zeg maar, in India nog wel ziet rondlopen. Van die frele dames, vrouwen, zeg maar, jonge vrouwen meestal. Maar heel pittig, heel sterk, omdat ze vaak uit arme families komen en hun hele leven heel hard hebben moeten werken. Nou, zo'n arme familie in de tijd van de Boeddha was bijna altijd een lage kaste. Dus die vrouwen en die families, die betekenden niet veel in de maatschappij, zou je kunnen zeggen. Het waren een soort niemand. Je hebt dat nou nog steeds in India. Mensen die uit de arme kastes komen en het slechtste werk moeten doen. Beerputten leeghalen en dat soort dingen. En die in de maatschappij heel weinig betekenen. En Gotami was de dochter in zo'n lage kaste familie. En de dochter zijn van niemand is nog erger dan de zoon van niemand. Zeker in India. Ze had natuurlijk wel dromen. En in haar geval kwam die droom ook uit. Want er was een welgestelde man die werd verliefd op haar. Nou, normaal trouwt dat niet met elkaar. Dat mag niet. Ook al niet omdat, zeg maar, in zo'n kastenfamilie wordt zo'n meisje min of meer als bruid soort verkocht. Die huwelijken worden gearrangeerd. En de ouders worden daar wel beter van. En het meisje verhuist naar het gezin van de echtgenoot. En die gaat daar wonen. En vaak moet ze daar heel hard werken. Nou, deze welgestelde man, het lijkt wel echt een sprookje. Zoals de prins op het witte paard of zo, want hij nam haar tot zijn vrouw. En je kunt begrijpen dat in zijn familie zij daar niet echt welkom was toen ze daar ging wonen. Want ze kwam uit een lage kaste en daar keken ze over het algemeen op neer. Dus ze heeft het niet echt makkelijk gehad. Want er werd erg veel op haar neergekeken vanwege haar afkomst. En misschien ook omdat ze er toch ook wel erg mager uitzag. En niet echt de mooie sprookjesbruid was die ze voor hun zoon hadden willen hebben. Gelukkig voor haar krijgt ze een zoon. En dat verandert de hele situatie. Want ja, een zoon is een erfgenaam, een stamhouder. En dat brengt respect en in ieder geval een betere behandeling. Ze hoeft niet zoveel meer te doen in huis. En ze kan zich gewoon bezighouden met het opvoeden van haar zoon. Zo goed mogelijk natuurlijk. En ineens is ze van niemand iemand geworden. Ze is de vrouw van een welgestelde man. En ze heeft een erfgenaam ter wereld gebracht. Het is een beetje hier, zeg maar, in de koninklijke familie, dat het heel goed is. Als de dingen geen, hoe heet het, de kroonprins geen kinderen krijgt of zo, wordt iedereen altijd een beetje zenuwachtig. Want er is geen erfopvolging. En als er nou maar weer een erfopvolging is, dan is de vrouw van de kroonprins in ieder geval goed. Dus dat is ook, maar dat speelt dus wel 2550 jaar of zo geleden. Maar dan, ja, zo gaat het in de wereld, dat heb je vanmorgen ook gehoord. Dan slaat het noodlot toe, zou je haast wel kunnen zeggen, want de man gaat dood. Nou, was dat in die tijd, gebeurde dat natuurlijk heel veel, want ja, we hadden niet de ziekenhuizen en zo die we nu hebben. Dus voor Gotami wordt het moeilijker. Want ja, de familie, die kunnen niet van eraf, ze kan trouwens niet terug naar haar eigen familie, die zouden dat niet accepteren. En ze heeft die zoon, dus ze moet bij de familie blijven. Maar ze blijven dat toch wel goed behandelen, omdat ze de moeder is van de erfgenaam. Wat belangrijker is geworden, nu de man is overleden. En dan, het houdt nog niet op, en dan wordt de zoon ziek. En binnen een paar dagen is de zoon overleden. En dan stort er werkelijk de wereld in, want ze is echt alles kwijt. Ze is haar man kwijt, ze is haar zoon kwijt, maar ze is ook haar status kwijt als moeder van de erfgenaam. En ze is ook het respect van de schoonfamilie kwijt. Want ja, wat moeten die daar met zo'n nutteloze vrouw? Dus zij ziet een soort toekomst voor zich waarin ze ongewenst is, waarin ze veracht zal worden, waarin ze weduwe is, waar ze nergens naartoe kan. En waar ze ook helemaal niemand meer is. Ze wordt straks gewoon een vrouw die daar rondloopt in dat huishouden. En die iedereen liever kwijt dan rijk is. En eigenlijk is ze ook de verleden kwijt. Ze is haar zoon kwijt, ze is haar man kwijt. En ze kan ook niet meer terug naar haar eigen familie. En al de hoop op geluk is verdwenen. Ze is dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, helemaal teruggeworpen op het heden. Dat is alles wat ze nog heeft. En dat is onverdraaglijk. Vreselijk. En ze kan het niet aan. Dat is wel logisch natuurlijk. Want ja, ik bedoel, je bent ineens, sta je daar. Alles kwijt. En ze ziet eigenlijk maar één oplossing. Die zoon moet terug. Want die zoon van haar... ze wil haar zoon terug. Dat is haar oplossing. En daarom kan ze zich niet toelaten, zichzelf niet toelaten om te erkennen dat hij dood is. Want als ze dat doet, dan is er ook geen oplossing meer. Dus gaat ze weg. Ze neemt het kind op, het dode kind. En ze verlaat het huis. En ze trekt het dorp in. Ze woont in zo'n klein dorpje bij Sravasti. En ze gaat de huizen langs om te vragen of iemand medicijnen heeft voor haar zoon. Maar je kunt je voorstellen, als je in zo'n dorp woont, je doet de voordeur open. Zeg maar, dat hadden ze toen waarschijnlijk niet, maar goed, je loopt dus het huis uit. Je loopt het huis uit, je ziet daar ineens die vrouw staan met zo'n bundeltje op haar heup. Die helemaal een soort waanzinnig is van verdriet. Die alleen maar kan vragen van, heb je medicijnen? Mijn zoon is ziek. En je kijkt in het bundeltje, je ziet dat het kind dood is. Dat je denkt van, nou, die is helemaal gek geworden. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Je wil daar gewoon niet bij betrokken raken. Dus wat doen de mensen? Ze jagen haar weg. Of ze zeggen, nee, we hebben geen medicijnen. En zo gaat ze door. Nou, dit verhaal, zeg maar, is een duidelijke illustratie van het thema wat we hebben, van een wereld die gevuld is met tegenspoed. Gotami wordt echt geconfronteerd met het lijden, met al die kenmerken van het bestaan die we vanmorgen al besproken hebben, vergankelijkheid. Ze heeft, je zou kunnen zeggen, diep ervaren dat alles verandert, dat niets vaststaat en dat ook niets blijvend is. Dus ze heeft alle kenmerken in een paar dagen duidelijk ervaren. En ze kan het niet aan, dat is duidelijk. Dat is ook wel een beetje erg veel, zou je zeggen. En ze ziet maar één uitweg. Ze probeert het gewoon ongedaan te maken. Terug te draaien of goed te maken. Als die zoon nou maar weer leeft, dan komt het allemaal wel weer in orde. Nou, er zijn natuurlijk nog meer manieren van reageren op dit lijden. Groot lijden, maar ook op klein lijden. We lopen ervan weg, dat doen we ook, weet je wel, dat herken je vast wel bij jezelf. Ik herken het in ieder geval wel. We stoppen het weg. Of we negeren het. Of het valt wel mee, weet je wel. Maar niks aan de hand. Of we ontkennen het gewoon. Nou, wij lijden helemaal niet. Van die mensen die groot verdriet hebben en dan toch altijd maar proberen vrolijk te blijven. Eigenlijk zijn het allemaal, zeg maar, vluchtreacties. We vluchten ervan weg, dat is het. En we willen, want we willen niet lijden. En we willen eigenlijk zo snel mogelijk wel dat het weer allemaal goed is of zo. En eigenlijk zijn het gewoon normale reacties. Op wat we altijd doen, dat heeft Upeksa Daka vanmorgen ook aangestipt. Dat is de normale menselijke reactie op wat het leven naar ons toe gooit. Als het pijn is, willen we er van weg. En als het plezier is, dan willen we er graag zoveel mogelijk van. Dus we halen het dan naar ons toe. En daarom zeult, ik weet niet of je weet wat zeulen is. Gotami met haar kind, weet je wel. Ze heeft een last die ze niet kan loslaten. Omdat de genezing van het kind de voorwaarde is voor haar toekomstig geluk. Als ze dat loslaat, als ze zou erkennen dat het kind dood is, dan weet ze ook dat lijden, alleen maar lijden nog voor haar is. Dus ze kan dat niet doen. Nou, wij doen dat ook hoor. We hebben dan niet een kind, maar we hebben wrok en pijn uit het verleden wat we steeds maar meedragen. We hebben verlangens, onvervulde verlangens. We hebben hoop voor de toekomst, maar ook angst voor de toekomst. En dat kan allemaal onze beleving van geluk in de weg staan. Omdat we steeds maar bezig zijn met dat verleden of met die toekomst. We zijn nooit meer in het heden. En wat daar nog bij komt, dat we de opvatting hebben, het standpunt, dat er iets in het voorwaardelijk bestaan is, dus in ons leven, hè, want dit is het voorwaardelijk bestaan, dat blijvend is. Onveranderlijk en dat ons blijvend gelukkig zal maken. De Boeddha noemde dat een ondersteboven standpunt. In het Engels is dat topsy-turvy. Ik vind dat zo'n mooie term dat ik dat eigenlijk mooier vind. Maar het betekent dat we een opvatting hebben die precies tegengesteld is aan de werkelijkheid. En daar baseren we dan ons leven op. Daar baseren we ook al onze daden op, ons denken. En omdat die opvatting fundamenteel onjuist is, kunnen we dat geluk ook niet vinden. Want we gaan gewoon uit van een verkeerde basis. Maar natuurlijk blijven we ernaar zoeken. Omdat we niet kunnen aanvaarden dat alles onveranderlijk is. En zeker niet dat alles berust op condities en voorwaarden. De Boeddha noemde dat de onedele zoektocht. We zoeken blijvend geluk, zegt hij, waar het niet te vinden is. In samsara. En samsara is dit bestaan waar wij zijn. En wat nog erger is eigenlijk, dat we die hele bundel die we steeds maar meesjouwen, net als Gotami, daar zitten een heleboel parallellen in, dat we die eigenlijk niet neer durven zetten. We blijven ermee sjouwen, omdat we bang zijn als we hem neerzetten en we laten hem achter, dat we dan maar niks over hebben. Dan zijn we bang voor de leegte die er dan komt. En we weten ook vaak niet hoe we die moeten vullen. We beseffen niet dat we die leegte helemaal niet hoeven te vullen. Maar liever sjouwen we er maar mee door, uit angst en gewoonte. En zo blijven we in de kringloop van het bestaan. Zoals dat plechtig heet. Pema Chödrön is een Amerikaanse die de Tibetaanse richting volgt. En die echt goede boeken schrijft. Die zegt dat het feit van de verandering of de vergankelijkheid, dat we dat niet kunnen veranderen. En wel hoe we ermee omgaan. Nou, Ipek Sedaka zei dat ook vanmorgen. Dus nou hoor je, het is van twee kanten. En dat brengt me bij het vierstappenplan voor blijvend geluk. Ik zeg niet dat we dat hebben aan het eind van de lezing, maar ik ga jullie wel proberen te vertellen wat we er min of meer aan kunnen doen. Ik ga ze niet alle vier al opnoemen, anders geef ik ook mijn verhaal weg. Maar de eerste is dat we moeten oefenen in het loslaten van drama's en verhaaltjes. Laat ik ze maar even heel kort noemen. Ik roep alleen maar de eerste, omdat het wel belangrijk is. Dus de eerste is oefenen in het loslaten van drama's en verhaaltjes. De tweede is proberen de situatie te aanvaarden zoals hij is. Erbij blijven en er doorheen gaan. De derde is erkennen dat er lijden is. Daar zit nog meer in, maar daar komen we vanzelf. En de vierde is zien dat lijden overal is. Niet speciaal voor jou. We zullen ze later in de gang ophangen, dan kun je ze overnemen. Nou, de eerste van die twee, het oefenen in loslaten van drama's en zo, en het proberen de situatie te aanvaarden en erbij te blijven, dat gaat over het veranderen van onze houding ten opzichte van het lijden. De laatste twee, erkennen dat het er is en zien dat het overal is, dat gaat over het perspectief wat we op het lijden hebben, hoe we erover denken en over het inzicht in de kenmerken. Nou, waarom beginnen we dat stappenplan nou met oefenen in het loslaten? Er zijn bepaalde redenen voor. Eén is dat we het niet groter moeten maken dan het is, het lijden. Want waarschijnlijk is het al erg genoeg. Ik denk dat Gotami totaal niet de behoefte had om haar drama's nog groter te maken. Maar wij zijn daar wel, nou, ik zeg niet altijd mee bezig, maar we doen het graag. Ik moet dan altijd denken aan de story, weet je wel. Dan op de voorpagina staat bijvoorbeeld, Rob de Nijs dreigt alles te verliezen. Iedereen weet hopelijk wie Rob de Nijs is. Anders moet ik van een andere generatie roepen, maar nou, dan ga je in de story kijken, je kijkt naar binnen, je vindt de eerste 13 bladzijden niets over Rob de Nijs. En op bladzij 14 staat, Rob de Nijs heeft een hamster die alles heet en die is ziek. Weet je wel, dus als je het letterlijk neemt wat op de voorpagina staat, denk je, nou, zijn leven is ingestort, hij is zijn huis kwijt, zijn vrouw kwijt, enzovoort, enzovoort. En dan blijkt er dus helemaal maar weinig aan de hand te zijn. Maar ik bedoel, je begrijpt wat we bedoelen. We kunnen een klein dingetje nemen en dat enorm opblazen, weet je wel. En ons, we kunnen verkouden zijn en daar een vreselijke griep van maken, zodat iedereen medelijden met ons krijgt en zo. Maar het is niet nodig. Verkouden zijn alleen is al genoeg. Ja, maar ik snap dat jullie het begrijpen. Dat is één. Dat moeten we dus niet doen. Want zeg maar, de feiten op zich is genoeg. En we hoeven het lijden niet groter te maken, want we hebben lijden genoeg in ons leven. En dat willen we juist niet, en dan hebben we lijden en dan maken we het groter. Ten tweede, Pema Chödrön zegt ook dat wat we toevoegen vaak meer lijden brengt. Dat realiseren we ons niet, maar de meeste negatieve emoties ontstaan niet door de feit van het lijden, dus de grondslag zeg maar door wat we eraan toevoegen. Want bijvoorbeeld, we hebben verdriet, we zijn gekwetst door iets. Nou, dat is al erg genoeg. Dat is gewoon een vervelend gevoel, om het zo zachtjes uit te drukken. Maar dan gaan we ook nog iemand de schuld geven. We worden heel boos op iemand, want die heeft ons gekwetst. We maken daar een heel verhaal van natuurlijk. En we worden steeds bozer. Uiteindelijk worden we eigenlijk woedend. Maar die woede, die hebben we toegevoegd aan de feiten. Maar door die woede wordt die ander ook boos, omdat wij daar zo'n enorm ding van maken, terwijl ze dat helemaal niet bedoeld hadden. En dan krijg je verstoorde verhoudingen. Dan krijg je van broers en zussen die elkaar 30 jaar niet meer zien over één opmerking in het verleden, waar iedereen nog veel meer van lijdt dan van die ene opmerking die 30 jaar geleden is uitgesproken en die misschien gewoon had moeten worden uitgesproken. De derde reden is dat de werkelijkheid zelf, de waarheid, dus waar wij naar zoeken en waar we naar voor willen ontwaken, dat die geen bijvoegsels heeft. De waarheid is de waarheid. Daar hoef je niks bij te voegen, want er is niks bij te voegen. Maar hoe kunnen we de waarheid leren zien als we de gewoonte hebben en in stand houden om overal altijd iets bovenop te willen plakken, iets extra's te willen meemaken? Dan zien we straks de waarheid een keer en dan plakken we er gelijk iets bovenop. En dan is het de waarheid niet meer. Dan is het de waarheid plus. Dus we moeten de gewoonte afleren om bij te plakken. Of overal een drama van te maken. Ook omdat het zelf versterkt. En omdat het daardoor iets probeert te bereiken wat altijd in de grond zelfgericht is. Ik moet altijd van die voetballers denken die je dan in zo'n wedstrijd ziet. Ik kijk wel eens voetbal. En dan krijgen ze één tikje op hun enkel en dan liggen ze al, brancard op het veld, iedereen en zo. En dan uiteindelijk, de scheidsrechter gaat dan ingrijpen of zo. Die begrijpt ook dat het niet zo erg was. En binnen 2 minuten staan ze gewoon weer achter de bal te rennen en dan valt het dus allemaal wel mee. Maar het is wel een gewoonte, want je vroeger, zeg maar 30 jaar geleden, had je dat niet zo op die voetbalveld. Toen keek ik ook al voetbal en nu nog, maar toen had je dat niet zo. Maar het lijkt wel of het theater alleen maar erger wordt. We kunnen leren zien wat er werkelijk aan de hand is, zeg maar de naakte feiten. We kunnen pijn hebben, verdriet hebben, emotioneel zijn of volkomen verward. Dat is allemaal goed. Dat moeten we ook niet van weglopen, dat mag. Want we hoeven niet als een soort koele kikkers door het leven te gaan. Dat zou ook niet goed zijn, want dan ervaar je het niet meer. Maar we moeten met gewaarzijn zien wat er werkelijk is. We moeten samsara, zeg maar, voelen. Niet wegvluchten of wegstoppen. Niet ontkennen of kleineren, maar ook niet groter maken. En dan kunnen we de volgende stap maken, stap 2. Hè? En dan proberen we te zien wat er is. En het ervaren en aanvaarden. Dus stap 2 is proberen de situatie te aanvaarden zoals ze is. Erbij blijven, er doorheen gaan en er niet voor weglopen. Dat is al moeilijk genoeg. Nou, Gotami, dan komen we weer terug bij het verhaal. Gotami had die keuze niet hoe ze zou reageren. Want ze is zo overweldigd door de situatie dat ze maar op 1 manier kan reageren. Ze heeft een probleem en ze moet een oplossing zoeken. En ze ziet maar één oplossing, dat is genezing van haar kind. En daar gaat ze dan ook voor. Het maakt dat ze het lijden ten volle moet ervaren. Want ze kan er niet van weglopen, want ze draagt het mee. Ze heeft dat kind bij zich. En ze ervaart haar lijden, ze ervaart haar waarheid ten volle. En haar waarheid is niet de objectieve waarheid. Het zijn niet de naakte feiten, want die kan ze niet verdragen, hè, dat het kind dood is. Maar ze ervaart wel alle waarheid die ze op dit moment kan verdragen. Maar ze ervaart het tenminste. Ze sluit zich er niet voor af. En dan komt ze ook in stap 2 van het stappenplan. Hè. Ze ervaart de situatie en ze ervaart hem zoveel als het mogelijk is. En dat is goed. Ze hoeft er niet aan kapot te gaan. Het is een soort andere benadering die het aanvaardbaar voor haar maakt dan onze gewoonte reacties van weglopen of het afdekken, weet je wel. Afleiding zoeken of het weer goed maken. Want als we erbij blijven en bereid zijn te ervaren, zeg maar, hoe pijnlijk, verdrietig, emotioneel, verwarrend of zo het ook is, dan kan de kramp die erin gaat het krampachtige wat verminderen. Want dan hoeven we niet stoer meer te zijn, of net te doen of het niet erg is of zo, of dat het ons niet raakt. En dat kost ook ontzettend veel energie. Maar het maakt ook dat we, zeg maar, krampachtig proberen die situatie ook in stand te houden. En dan kan er een soort ontspanning in de situatie komen, waardoor aanvaarding mogelijk is. En dan niet omdat je geen kant meer op kan, maar gewoon omdat je gaat zien dat ervaren en aanvaarden de betere oplossing is. Je moet er doorheen. Je kunt de feiten niet terugdraaien of ongedaan maken. Het lijden ontlopen door het te negeren. Je kunt de kenmerken van het bestaan niet veranderen in je voordeel. Of meer aanvaardbaar maken. Dat proberen we natuurlijk wel, maar dat kan niet altijd. En als je ze kunt aanvaarden als iets wat er is, de situatie zoals die is, dan heb je zeg maar een basis om vanuit te gaan. En dan kan je die basis leren aanvaarden en ermee om leren gaan. Als je de onzekerheid van het bestaan kunt leren aanvaarden, dan kan het leven ten volle geleefd worden. Dat moeten we vooral goed begrijpen. Nou, Gotami zelf, hè, weer Gotami, die was gek van angst en verdriet, natuurlijk. Ze had niks meer. Voor haar gevoel was er echt niks meer. Ze was compleet overweldigd door de situatie, maar ze was niet helemaal een egeltje. En een egeltje is, je kunt zeg maar twee perspectieven hebben. Je kunt het egeltje perspectief hebben, waarin je oprolt tot zo'n stekelbal of zo. Waar alles wat je aanraakt van buitenaf stekel is, dus je laat het ook. Maar waar jij binnenin je wel soort veilig voelt, maar je hebt geen contact meer met de werkelijkheid, met de dingen buiten je. Wat maakt dat je in de situatie blijft? Een vogeltje, die kan in ieder geval een klein beetje naar boven, waardoor die het soms van een andere kant kan zien. Dus Gotami was niet helemaal een egeltje. Ze had nog wel iets van een vogeltje. Ze kon moeilijk vliegen, maar ze had nog wel een kleine opening naar buiten, een draadje. En het eerste was dat ze kon luisteren. Dat was heel belangrijk. En het tweede is dat ze bereid is advies te volgen en hulp te vragen. Want ze is gaan vragen om hulp voor de medicijnen. Ze had ook gewoon kunnen denken van, ik ga medicijn halen en ik zoek het wel uit. Nou, ze is dat dorp door geweest, ze heeft bijna al die huizen gehad. Niemand had medicijnen voor haar, dus ze werd toch wel wat wanhopig. En toen trof ze iemand die medelijden met haar kreeg. Een vriendelijke vrouw. Die een beetje kon zien van, nou daar moeten we wat aan doen, die kunnen we niet laten lopen, want anders gaat het echt niet goed. En die vrouw probeerde haar te helpen. En die stuurde haar naar de Boeddha, die toevallig dichtbij aan de rand van een bos was, met al zijn mensen. En ik vond het altijd heel treffend, dat je kan zien wat een klein beetje vriendelijkheid kan doen. Want deze vriendelijkheid had enorme gevolgen. Want Gotami kon nog luisteren. Dus ze luistert naar haar en ze gaat, ook al is het uit wanhoop, van als dit niet helpt, dan ga ik wat anders proberen. Ze gaat naar de Boeddha, Ze neemt haar bundel mee en ze neemt ook haar oplossing mee. Want ze is er nog steeds van overtuigd dat ze medicijnen moet hebben voor dat kind. Maar er komen een soort scheurtjes in het pantser van de verdriet. En ze begint te beseffen dat ze misschien wat hulp nodig heeft bij het vinden van dat medicijn. Ze vindt nog steeds dat haar oplossing de beste is, maar ze is al die huizen af geweest. Geen medicijn, niemand heeft medicijn voor dat kind. En in haar ogen is het kind nog steeds vreselijk ziek. Dus ze begint te beseffen dat ze misschien hulp nodig heeft. Ze moet iets nieuws proberen. Ze stapt uit haar oude patroon en ze gaat iets nieuws proberen. En daarom doet ze wat die vrouw er aanraadt en gaat ze naar de Boeddha, die ze niet kent. Dat luisteren en hulp aanvaarden, dat wordt een redding. Maar dat beseft ze nu natuurlijk nog niet. Klinkt bekend, hè? We hebben dat ook wel. Dat we achteraf pas denken van dit is het beslissende moment geweest, maar op het moment zelf vinden we het normaal. In zo'n situatie, als alles tegen zit, of we worstelen met een groot verdriet, of met een verandering die we niet willen, of met een probleem waar we niet kunnen oplossen wat overweldigend is, dan hebben we vaak het gevoel dat we een soort groot probleem moeten oplossen, of uit de weg ruimen. En daar staan we dan tegenaan te duwen en zo. En dan zien we ook een oplossing. Het vervelende is alleen dat we dan meestal, ons vast gaan houden aan die oplossing, omdat het voor ons de meest gunstige is. En dat willen we natuurlijk graag. En we proberen dan de situatie zo te controleren, dat het de richting uitgaat van die oplossing. In feite een beetje zoals Gotami deed, ze bleef vasthouden aan die medicijnen voor het kind, zodat ze eerst zeg maar alle huizen van het dorp moest hebben voor ze begon te beseffen dat het misschien zo niet ging. En wij doen dat ook. Wij proberen de hele situatie in de richting van de oplossing te sturen om het probleem zo snel mogelijk uit de weg te hebben. En om dat te doen blijven we in onze vertrouwde methodes lopen. En lopen we vast in oude patronen. Omdat we geen genoegen willen nemen met een andere oplossing dan de onze. Of niet willen zien dat er misschien geen oplossing is. En dat we moeten aanvaarden en loslaten en dat dat de enige uitweg is. En zo modderen we maar door natuurlijk. Het beste is om daarmee te stoppen en is iets anders te doen, iets nieuws. Zoals Gotami nu doet, ze luistert naar het advies van de vrouw en ze gaat naar de Boeddha. Ze had nog 3 dorpen kunnen afgaan om medicijnen te vragen, maar ze doet het niet. Ze doet iets anders. Je zou kunnen zeggen dat ze een soort creatieve benadering heeft. Ze weet ook niet waar die naar zal leiden. Dus ze laat ook een beetje de controle los. En in elke situatie zit beweging. Er is nooit een situatie die statisch is, deze ook niet. Er zit nooit een situatie die vaststaat, statisch is, omdat alles in het leven een proces is en zich voortbeweegt. Dus ook situaties bewegen zich voort. Dat vergeten we vaak. We denken dat alles blijft zoals het is, maar dat kan niet. Als we een dag wachten, dan is het al heel anders. Misschien niet veel anders, maar een beetje anders in ieder geval. Want alles is veranderlijk. En als je de moed hebt om even af te wachten, en dat hebben we vaak niet, erbij te blijven, of we hebben het geduld niet, dat is meestal meer zo, en gewaard te zijn, dan zal de situatie vanzelf veranderen. En dan kan je nog wel eens verrast worden door de nieuwe mogelijkheden die dan ontstaan. Net zoals Gotami toen ze naar de Boeddha ging. Nou, de Boeddha zit daar aan de rand van dat bos met zijn volgelingen om hem heen. En die ziet haar komen. Zeer mager, heel gedreven, weet je wel. Een mager gedreven vrouw die recht op hem afkomt. Compleet buiten zinnen, dat kan hij natuurlijk ook goed zien. En met een bundel sjouwend waarin dat dode kind is. Hij ziet dat en hij begrijpt dat de waarheid zeggen zo, van vrouw, wat zoek je hier, je kind is dood, ga maar naar huis, dat niet helpt. En omdat een Boeddha wijs is en vol mededogen, zoekt hij een vaardig middel dat haar kan helpen. Zij komt naar hem toe en smeekt hem om hulp en hij zegt dat hij haar kan helpen. En al zijn volgelingen denken, wat gaat hij nou doen, weet je wel. Kan hij dan niet zien dat dat kind dood is? Maar de Boeddha begrijpt dat zomaar even de waarheid zeggen, dat niet helpt. Dus hij zegt dat hij haar kan helpen en zij vertrouwt hem. Omdat hij haar neemt zoals ze is. Hij begint er niet uit te schilderen, vrouw, wat doe je nou? Enzovoort, hij blijft gewoon vriendelijk en zij vertrouwt. En hij zegt tegen haar, ga maar terug, want ik kan een medicijn voor je maken, maar ik heb daar nog een ingrediënt voor nodig en dat moet je zelf meebrengen. Ik heb een mosterdzaadje nodig. Kijk, dit is mosterdzaad. Dus je kan begrijpen dat één zaadje, wat ongeveer, ik kan het nauwelijks zien omdat ik mijn bril niet op heb, maar dit puntje is een mosterdzaadje. Dus in elke keuken was mosterdzaad, en dat gebruiken ze in de curry's. En het was goedkoop. En ja, één handje mosterdzaad is een heleboel zaadjes. Dus Gotami was heel blij. Die dacht, oh, ik ga even naar huis en dan haal ik het wel. Dat is zo klaar, hè. Maar toen zei de boer, nee, dat kan niet. Want je man is overleden en ik wil het hebben uit een huis waar nog nooit iemand is gestorven. En toen werd het wel een stuk moeilijker. Voor ons zou het niet zo moeilijk zijn, hè? Want wij moffelen de dood weg. We hebben ziekenhuizen, we hebben bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen. En als je maar naar een begraafplaats gaat, of een crematorium. Ik ben één keer in Locristie geweest. Je moest bijna 20 minuten lopen vanaf de weg naar het crematorium zelf. Het was een enorm park met manshoge hagen, zodat je vooral niks zou zien en zo. En zo gaan wij hier met de dood om. Ik denk dat de Boeddha voor ons iets anders zou moeten verzinnen. Zo een huis waar nog nooit een computer heeft gestaan of zo. Dat zou het moeilijk maken. Maar in Gotami's tijd was dat niet zo'n probleem. Maar de dood was daar kind aan huis. Dus ze gaat terug. Ze gaat naar een ander dorp. En ze begint te vragen om dat mosterdzaadje. En iedereen in dat dorp waar ze komt, wil haar graag helpen. Want ja, wat is nou zo één, zo'n mosterdzaadje, dat is niks. Maar dan vertelt ze over die voorwaarden van de Boeddha. En dan zeggen ze van, ja, hier is toch wel, mijn vader is net overleden, ik heb 2 kinderen dood. Dus ze hoort overal van die verhalen over de doden. En ze begint te beseffen dat het niet zo makkelijk is om dat mosterdzaadje te vinden. Maar ondanks haar verdriet en ondanks haar gedrevenheid begint ze ook te luisteren. Ze kon nog steeds luisteren. Begint ze te luisteren naar die verhalen. En ze raakt eigenlijk onder de indruk van dat lijden overal om haar heen. Want ze komt het in elk huis opnieuw tegen. En dan zegt iemand tegen haar, als je het goed bekijkt, dan zijn er meer doden dan levenden. En dat raakt haar heel diep. Want op dat moment kan ze eindelijk de volle waarheid ervaren en aanvaarden. Dat haar zoon dood is en dat er geen enkel medicijn is die hem terug kan brengen. Je zou kunnen zeggen dat ze nu de naakte feiten kan zien en ervaren en aanvaarden ook. En ze begrijpt ook dat ze het verleden niet terug kan brengen. En dat haar zoon dood is, dus dat haar toekomst niet veilig te stellen is. En zeker niet te controleren. En dat breekt haar waan. Dus ze is nu eigenlijk weer bij zinnen. Ze is weer bij de verstand. En dan gaat ze nog een stapje verder. En ze begrijpt dat het lijden niet speciaal haar heeft uitgekozen. Want ze heeft zoveel mensen tegengekomen die ook hebben geleden. Die ook doden hadden en andere dingen. Maar ze begrijpt nu dat het iedereen overkomt. Dat lijden is. Punt. En nu heeft ze ook geen doel meer. Want het doel wat er dreef was de genezing van haar zoon. En dat kan niet, dat begrijpt ze. Maar het maakt niet meer uit. Want nu weet ze wat ze doen moet. Nu ze weer bij zichzelf is, zeg maar, weet ze wat ze doen moet. Dus ze gaat nog naar één huis. En ze vraagt daar niet om een medicijn. En ook niet om een mosterdzaadje, maar ze vraagt de weg naar de crematieplaats. De begraafplaats, zeg maar. En daar laat ze haar zoon achter en dan gaat ze verder. Ze is nog steeds verdrietig, maar ze weet nu dat het verdriet wel een plaats zal vinden. Want al die mensen die ze gesproken heeft met doden, die doden in huis hadden gehad, die hebben dat verdriet ook een plaats kunnen geven. Die kunnen er ook weer gewoon over praten. Je zou kunnen zeggen dat ze stap 2 volledig heeft doorgemaakt en dat ze al een eind is in stap 3. Ze heeft gezien dat lijden niet exclusief is en heeft aanvaard en losgelaten. En ze is er ontzettend door veranderd. Nog even terug naar 2 en 3, want die zal ik dan nog even lezen. Dus ze heeft de situatie aanvaard zoals die is. Ze is erbij gebleven. Ze is er doorheen gegaan en ze is er niet voor weggelopen. We moeten wel herinneren dat ze op dat moment geen keus had. Maar wij hebben die keus wel, dus wij kunnen dat zo doen. En ze heeft erkend dat er lijden is. Dat haar benadering ervan kan veranderen en dat ze minder verkrampt kan zijn en er nu met mildheid naar kijken. Dat is stap 3, daar is ze nu mee bezig. Aanvaarden en loslaten, ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. Vooral als we een groot verdriet hebben, zeg maar. Of ons leven helemaal overhoop gegooid is. Wat we proberen te doen vaak is dat we ons vastklampen aan iets wat geluk bracht. Of als de angst voor de toekomst zo groot is, dat we tot elke prijs willen vasthouden. Zelfs als het pijn doet. Je ziet dat wel eens, mijn moeder had dat ook. Die had overal foto's van mijn vader. En die had overal kaarsjes staan en die ging daar iedere dag langs om al die kaarsjes aan te steken en nog met hem te praten. Dus je zou kunnen zeggen dat ze hem nooit heeft kunnen loslaten. Gotami kan ook nu met vriendelijkheid naar zichzelf kijken. Met mildheid. Want ze is door het lijden heen gegaan. En ze voelt zich ook niet schuldig over haar gedrag. Ze heeft ontdekt dat aan de andere kant van het lijden mildheid te vinden is. En wijsheid. Zelfs metta en vriendelijkheid. En ze voelt blijheid en een soort vreugde over de weg die ze nu voor zich ziet. Ze ziet weer een toekomst, een soort een weg vooruit. Ze heeft in ieder geval weer een richting. Alleen weet ze nooit waar het zal eindigen. Maar dat maakt er niet uit. Ze merkt ook dat die mildheid en die wijsheid toeneemt naarmate ze minder verward is. Naarmate haar geest minder verward wordt. En er komt ook helderheid. Ze is erg veranderd en gegroeid door die ervaring. En soms zien we die mildheid en wijsheid al tijdens het lijden. We kunnen dat zien en ervaren dat mensen die erg lijden, mensen bijvoorbeeld die ontzettend ziek zijn, dat die steeds milder worden. Dat ze meer begrip voor anderen krijgen, meer wijs worden, omdat ze kunnen aanvaarden dat ze zo ziek zijn en ook kunnen loslaten. En we hoeven het ook niet altijd op de harde manier te doen, want dit is natuurlijk een ontzettend overweldigende ervaring. Maar zelfs een klein beetje verdriet of lijden kan een grote verandering in gang zetten als we het als een mogelijkheid tot oefening zien, zoals Upeksa Daka vanmorgen ook zei. Pema Chödron zegt dat wanneer we uit ons doen zijn, dat dat een ideale situatie is. We ervaren dat natuurlijk niet zo, maar soms zien we dat later wel. Als we bij de situatie blijven, een gebroken hart of zo, of een gevoel van hopeloosheid of een overweldigend verdriet zoals Gotami had, dan is dat het pad van bewustwording, van ware bewustwording. En als je dan leert om genoegen te nemen met onzekerheid, je niet volledig af te sluiten, je te midden van al die chaos toch een beetje te ontspannen en niet in paniek te raken, dan is dat het spirituele pad. Dat brengt ook transformatie. En Gotami had ondanks dat overweldigende verdriet nog steeds een klein openingetje naar buiten. Hè? Want ze kon nog luisteren naar die vriendelijke vrouw en naar de Boeddha. Ze werd geen egeltje, tenminste geen opgerold egeltje. Ze bleef een vogel, maar die was een beetje vleugellam voor een poosje. Maar ze bleef ook in beweging, dat is erg belangrijk. Eerst op het verkeerde pad, die onedele zoektocht, waarbij je de oplossing steeds zoekt in dingen die veranderen of vergaan. Maar omdat ze bleef luisteren, ging ze uiteindelijk op het goede pad naar genezing. En dan in dit geval niet van het kind, maar van haarzelf. En nu gaat ze terug naar de Boeddha. Ze is rustig, ze is verdrietig, maar ze is ook blij. En ze komt terug en de Boeddha kan gelijk zien dat er iets gebeurd is. Want ze is anders. Ze komt zonder mosterdzaad en ze heeft ook het kind niet meer. Dus eigenlijk zijn woorden overbodig. En nu is ze klaar voor stap 4. Want ze heeft beseft dat geluk, zeg maar blijvend geluk, niet te vinden is in materiële zaken, status of personen. Stap 4. Even weer opzoeken. Stap 4. Zien dat lijden overal is niet speciaal voor jou. Vergroten van het perspectief. Maakt je eigen lijden kleiner in vergelijking met het lijden. En het leidt tot mededogen. Dus dat is stap 4. En daar is ze klaar voor. En ze komt terug bij de Boeddha. Zal natuurlijk ook gewoon terug naar huis kunnen gaan. Omdat ze denkt dat hij weet waar het geluk dan wel te vinden is. En ze vraagt aan hem, mag ik u volgen en kan ik onderricht krijgen? En het inzicht wat ze dus onderweg, zeg maar, heeft opgedaan, dat drukt ze uit in een vers. Het komt uit de Tirigata, de verse van nonnen. En dit is haar vers. Het zegt, het is geen dorpswet of stadswet. Het is geen wet voor deze clan of alleen voor die. Maar voor de hele wereld, zelfs voor de goden, is dit de waarheid. Alles is vergankelijk. Dus ze heeft begrepen dat lijden universeel is. Dat lijden is. Net zoals vergankelijkheid en onzekerheid. En dat de enige weg uit het lijden het pad is dat van het geconditioneerde, zeg maar ons bestaan, voert naar het ongeconditioneerde, naar ontwaken. En dat noemt de Boeddha de edele zoektocht. En dat brengt haar bij stap 4, waarin mededogen mogelijk wordt. Omdat we gaan zien dat het niet ons lijden is, maar het lijden. Zodat we de stap kunnen maken van zelfgerichtheid naar anderen. Dat we open kunnen gaan staan voor het lijden van anderen en hen gaan helpen. En dat vergroot ons perspectief enorm. Enorm. Want het omvat nu de hele wereld. De hele wereld van samsara. En dan is er genoeg te doen, zou je zeggen. Maar omdat ons perspectief, zeg maar, heel erg groter wordt, wordt ons lijden kleiner in vergelijking met dat perspectief. En ook minder belangrijk. Omdat we meer gericht zijn op anderen en hun lijden. En steeds meer vriendelijkheid, geduld, metta en mededogen in ons leven kunnen brengen. Voor onszelf en voor anderen. En ik heb zelf eens gemerkt dat als je dreigt een egeltje te worden, hè, zo'n stekelbal, dat je dan iets moet doen voor anderen. Ik was thuis en ik was een beetje chagrijnig, zou je kunnen zeggen. Oftewel, niks ging goed en ik had nergens zin in en zo. Maar ik voelde me overal toe verplicht en dergelijke dingen. En ik dacht, ik ga maar even kijken. We waren net het centrum aan het verbouwen en er werd vreselijk geschilderd. Ik dacht, ik ga maar even kijken. En zo kwam ik daar dus ook aan. En ik had zoiets van, ik loop naar binnen en ik doe je niks. Weet je wel. Had ik dus, wilde ik niet, had geen zin in. Nou ja, je kent dat wel. En toen kwam ik en ik zag iedereen daar zo hard bezig. En toen zei ik op een gegeven moment van, zal ik even een kop thee gaan zetten. En dat heeft mijn hele situatie veranderd. Want ik heb de thee gezet en ik voelde me steeds een soort vrolijker worden. Omdat ik uit dat zelfgerichte, beperkte denken kon stappen en iets voor een ander doen. En dat is maar een eenvoudig voorbeeld, maar het zijn juist die kleine dingen vaak die de ommekeer teweeg kunnen brengen. Het hoeft helemaal niet, geen volkeren te gaan redden of zo. Nou, de Boeddha ziet Gotami en die denkt van, ja, die kan mij wel volgen. Dus die neemt haar aan als volgeling. Hij zegt, ja, je kunt bij mij blijven. En ze gaat voor toevlucht. En dan geeft hij er ook een kleine leerrede die haar ervaring samenvat. En die leerrede zegt, voor hen die hun hart op kinderen en goederen richten en daar steeds in gedachten mee bezig zijn, komt de dood als een grote vloedgolf in de nacht die alles wat slaapt meevoert. Als ze dat hoort, heeft Gotami een diep inzicht in de aard van het bestaan. Ze had al zoveel meegemaakt, ze heeft ook al veel gezien, maar dan dringt het echt heel diep door. En ze doorbreekt de banden die er aan de wereld gekluisterd houden. En ze wordt wat we noemen een stroombetreder. Dus voortaan voert dat pad altijd in de richting van het volledige ontwaken. En ze blijft oefenen, ze wordt non. Er staan nog meer versen van haar in de Tirigata. En ze wordt zelfs bekend om haar ascese. Ze draagt altijd ruwe kleren, jute en dat soort dingen. Maar uiteindelijk bereikt ze wel de verlichting. En daar schrijft ze ook een vers over. En dat is een interessant vers. Want het vers zegt, ik heb het edele, achtvoudige pad ontvouwd dat leidt naar de toestand zonder sterven. Verlichting heb ik gerealiseerd en gekeken heb ik in de spiegel van de Dharma. Ik, Zelfs ik ben genezen van mijn kwetsuur. Mijn last is neergelegd, mijn taak zit erop, mijn hart is volledig bevrijd. Nou, daar krijg ik de koude rillingen van zo'n vers. Vooral dat ik, zelfs ik. Want ze heeft het hele stappenplan afgewerkt, zeg maar. Ze heeft het hele pad volledig afgelopen. Haar zoektocht is daar afgelopen en ze heeft gevonden wat ze zocht. Maar toen ze wegging van huis met haar dode kind, had ze nooit kunnen denken dat ze blijvend geluk zou vinden op een plaats en door een leer waar ze toen nog nooit van gehoord had. Maar omdat ze kon blijven luisteren, om hulp vragen, op het eind ook nog vertrouwen en omdat ze kon loslaten, is ze zover gekomen. Ze kon luisteren, ze bleef in beweging, ze vroeg om hulp en ze kon loslaten. Het was niet makkelijk, maar het was wel mogelijk. Ik, zelfs ik. Wij, zelfs wij. Wij kunnen doen wat zij deed. Uiteindelijk zijn het maar 4 stappen. Maar ze kunnen wel ons leven grondig veranderen. Net zoals dat van Gotami. En laten we er dan maar een begin mee maken zo. In stilte. Dat was het.